woord van God? Dit is niet zomaar een woord. Ik wou soms, het gaat zo niet, maar ik wou het wel, dat God mij een dopje op iemand zijn hoofd kon aanwijzen, dat ik kon openen, en dat God een gouden trechter had, een heilige trechter, die ik op het hoofd kon zetten, en dat ik die waarheid er zo in kon gieten. Echt waar. Moet je eens kijken hoe je zou veranderen als deze waarheid in de kracht van de Heilige Geest hier komt en doorzakt hier. Worden we andere mensen. Alleen dat dopje is er niet, maar we hebben twee andere ingangen, die zitten hier. En die zijn verbonden met, als het goed is, een ontvankelijk hart. Want als je geen ontvankelijk hart hebt, heb je ook hier niks aan. Gods woord kan alleen hier binnenkomen en zijn werk doen als het hier kan landen. En hier. Daarom zegt Jezus, wie een oor heeft, die horen. Nou, we hebben allemaal oren. Jezus had echt geen mensen in zijn tijd die geen oren hadden. Dat hij dacht, even kijken wie er oren hebben. Nou ja, wie een oor heeft, die hoort. Nee, wie een oor heeft, dat gerelateerd is aan een ontvankelijk hart. Denk aan de gelijkenis van de zaaier. Waar bracht het vrucht? 3/4 bracht geen vrucht. 1/4 bracht vrucht. Daar waar het de vruchtbare aarde was, een ontvankelijk hart. Daar waar mensen een oor hadden om te horen. Oké. De preek, waar heb ik die? In mijn hoofd, in mijn hart, maar ook bij mijn aantekeningen. Sommigen zeggen, heb je dat echt nodig? Nou, broeders en zusters, wees blij dat ik vanaf een papiertje preek. Want als ik dat niet doe, dan zit u hier misschien wel een paar uur. Want ik ga maar door en ik weet niet wanneer ik moet stoppen. Maar het papiertje weet, het staat waar ik moet stoppen. Weet u waarom dat komt? Dat zijn de stromen van levend water die uit het binnenste vloeien. En dat is geen opscheppen, dat is gewoon iets wat de geest doet. Oké. Wie wil, kan met mij opslaan. Markus 2. Markus 2, vers 1 tot en met 12. En u weet wie Markus was? Markus was een metgezel, eerst van Paulus en Barnabas. Later werd hij een hele belangrijke medewerker van de apostel Petrus. En hij is het ook die het evangelie van Petrus heeft opgeschreven. Dus feitelijk is Markus het medium waar wij het evangelie van Petrus aan te danken hebben. Markus luisterde, hij was bij veel preken, onderwijs van Petrus. En hij heeft ervoor gezorgd dat het op papier kwam. En wij mogen heel blij zijn met Markus. Want we hebben geweldig onderwijs. En dat is bewaard gebleven in één van de vier evangeliën. Oké. Markus 1, vanaf vers 1 tot en met 12. Markus 2, wat zei ik? Markus 2? Markus 2? Ja, ik moet jullie testen, jullie zijn allemaal scherp. Goed. Markus 2, vanaf vers 1 tot en met 12. Oké. En toen hij weder te Kafernaum gekomen was, hoorde men na enige dagen dat hij thuis was. En velen kwamen bijeen, zodat zelfs de ruimte bij de deur hen niet meer kon bevatten. En hij sprak het woord tot hen. En zij kwamen en brachten een verlamde tot hem, die door 4 mannen gedragen werd. En daar zij deze niet tot hem konden brengen vanwege de schare, namen zij de dakbedekking weg boven de plaats waar hij was. En na het dak opengebroken te hebben, lieten zij de matras neer waarop de verlamde lag. En daar Jezus hun geloof zag, zeide hij tot de verlamde, kind, uw zonden worden vergeven. Nu waren daar enige van de schriftgeleerden gezeten, en zij overlegden in hun harten, wat spreekt deze al dus? Hij lastert God. Wie kan zonde vergeven dan God alleen? En Jezus doorzag terstond in zijn geest dat zij aldus in zichzelf overlegden. En hij zeide tot hen, waarom overlegt u deze dingen in uw harten? Wat is gemakkelijker? Tot de verlamde te zeggen, uw zonden worden vergeven, of te zeggen, sta op en neem uw matras op en wandel. Maar omdat u mag weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven, zei hij tot de verlamde, tot u zeg ik, sta op, neem uw matras op en ga naar uw huis. En hij stond op, nam terstond zijn matras op en ging voor aller oog naar buiten, zodat zij allen ontzet waren en God verheerlijkten, zeggende, zoiets hebben wij nog nooit gezien. Als Jezus weer naar Capernaum gaat, dan gaat het bericht als een lopend vuurtje door deze kleine stad. Jezus is er. Met als gevolg dat de mensen op zoek gaan naar Jezus. En er staat, Marcus beschrijft dat, er was zoveel toeloop dat het huis konden mensen niet bevatten en ze stonden zelfs buiten voor de deur. Een grote menigte probeerde zijn prediking te horen en probeerde hem aan te raken. En bij hun aankomst, lezen we, zijn er ook 4 vrienden en die dragen op een matras een verlamde. En die zijn op weg naar het huis. En ze kunnen ontmoedigd raken. Je moet je voorstellen, ze hebben de hele weg met die man gesjouwd. Ze zijn moe en dan zijn ze eindelijk bij het doel. En dan zien ze een opstopping van mensen. En dan denken ze bij zichzelf misschien wel, wow, dit gaat hem niet worden. Moet je kijken, joh. Daar komen we nooit doorheen met dit matras. Maar dat doen ze niet. Ze zijn creatief. En op een of andere manier, misschien lopen ze om, helemaal naar achteren. Vroeger had je trappen, die gingen naar het dak. Ze hadden vierkante daken, niet zoals hier. Schuine daken. Maar vierkante daken. En ze gaan naar boven met die man. En ze breken het dak open. Ze breken het dak open, moet je nagaan. Ze breken het dak open. En ze laten die man zakken. En kijk hoe Jezus reageert. Wat zegt Jezus? Kijk hoe die reageert. Wat zegt die? Hé, stelletje aso's. Konden jullie niet achteraan sluiten? Heb je niet gehoord dat vele laatste de eerste zullen zijn? Je let niet op, hè? En wie gaat het dak maken? Zei die dat? Was er een zekere rabbi Koelewijn die zei, kom van het dak af. Zei Jezus dat? Alleen de insiders kennen rabbi Koelewijn, toch? Rabbi Koelewijn. Dat zei hij niet. Hoor wat Jezus zegt. Hoor wat hij zegt. En daar Jezus hun geloof zag. Wij zouden misschien ons ook geschaamd hebben als we rondom Jezus stonden en we zagen een of 4 van die oververhitte figuren dat dak openbreken. Plaatsvervangende schaamte, dat doe je toch niet? Een dak van iemands huis openbreken? Probeer het maar eens bij je buren kijken of je denkt dat je problemen hebt. Maar dat deden ze. En ze lieten die man zakken voor Jezus aangezicht. Behoedzaam. Ik denk niet dat het zo was van onderen. Ze lieten hem behoedzaam zakken. En Jezus zag hun geloof. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Want ergens lijkt het dat die man voor niks komt. Want die man is voor de voeten van Jezus geland. En wat zegt Jezus? Ze kwamen duidelijk voor genezing voor die man. Maar wat zegt Jezus? Hij zegt, je zonden zijn je vergeven, zoon. Je zonden zijn je vergeven. Die man kreeg het belangrijkste wat wij op aarde kunnen ontvangen. Vergeving van zonden. Vrede met God, onze schepper. Tegen een prijs die wij weten, hè, want we vieren avondmaal. En we weten wat Goede Vrijdag is. Hij kreeg het belangrijkste van het belangrijkste. Maar de mensen hoorden dat. En de fariseeën en de schriftgeleerden kenden de schrift en ze zijn verontwaardigd. En ze zeggen in hun hart niet openlijk. Maar Jezus verstaat wat er in hun hart is. Hij begrijpt wat ze denken. En in hun hart denken ze, wie kan zonde vergeven dan God alleen? En daar hebben ze gelijk in. Maar God vergeeft ook. Want Jezus is God geopenbaard in het vlees. En daarom kon hij zonde vergeven. En dan stelt hij ook een vraag. En dan zegt hij, waarom overleggen jullie dat in je hart? En dan zegt hij, wat is nou makkelijker? Om te zeggen, je zonden worden vergeven? Want dat kunnen we allemaal zeggen. Of te zeggen, sta op en wandel. En die man was verlamd. En dat wisten ze. Hij zegt, maar omdat jullie mogen weten dat de Zoon des Mensen, dat is Jezus Christus, de macht heeft om zonden te vergeven, zeg ik u, sta op en wandel. En het wonder gebeurt. De man kwam met zijn vriend en de man kwam door het dak. De getuigen gingen uit hun dak. Wauw. Jezus heeft macht om zonden te vergeven. En die macht heeft alleen God. Maar Jezus is God geopenbaard in het vlees. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Jezus accepteert de aanbidding. Want zeggen engelen die aanbeden worden, stop, stop. Wij zijn ook dienstknechten van u, je mag ons niet aanbidden. Alleen God mag je aanbidden. Maar Jezus accepteert de aanbidding, ook van Thomas. Want hij is God. De Zoon van God. Nou, wat zijn wij heel snel geneigd te vergeten? Als we zo'n geschiedenis horen, dan zien wij die beelden voor ons en het is een kleurrijke geschiedenis. We zien in onze verbeelding die mannen met dat matras naar boven gaan. We zien hoe dat dak wordt opengebroken. We zien de boosheid van de fariseeën en schriftgeleerden. We zien het wonder, we zien zoveel. Maar er is één ding wat we vaak over het hoofd zien en wat zo belangrijk is. Wat zo gewoon is en toch cruciaal. Er waren vier mannen. Er waren vier mannen bereid om met die verlamde naar Jezus te lopen. Er waren vier mannen die niet dachten van oké, ik heb vandaag wat anders te doen. Of ik heb geen zin om de hele weg met die man te zeulen. Ze gingen. En ze waren niet ontmoedigd toen er obstakels kwamen, ze gingen door. En dankzij deze vier mannen ontving deze man genezing en hebben wij een getuigenis van God. Het waren vier barmhartige Samaritanen, echte naasten. Het wonder had nooit plaatsgevonden als die mannen hem hadden laten liggen. Nou, we gaan even terug naar het begin. Welk begin? Helemaal naar het begin, toen God de mensen pas gemaakt had. U hoeft het niet te doen. Als u wil, mag u met me opslaan. Genesis 1, ga ik wat lezen. Mag ook aantekeningen maken. Maar ik wil dat we iets lezen met elkaar. Helemaal naar het begin gaan we. Genesis 1. En dan lezen we vanaf vers 28... God heeft de mens gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis. En dan zegt hij in dat verslag. Hij zegent hen. En God zegende hen, man en vrouw. En hij zegende hen. En God zei tot hen. Wees vruchtbaar, word talrijk. Vervult de aarde en onderwerpt haar. Heerst over de vissen der zee. En over het gevogelte des hemels. En over al het gedierte dat op de aarde kruipt. Vervult de aarde en onderwerpt haar. Dat is een cultuuropdracht. Toen God de mens gemaakt had, zei hij niet, oké, het is allemaal volmaakt. Zorg maar, fruit in overvloed, graan in overvloed. Je hoeft je niet druk te maken over allerlei dingen. Ik heb voorzien, nee, de mensen moesten de aarde in cultuur brengen en bewaren. Dat is een Bijbelse opdracht. We moeten zorgen voor de natuur. We moeten de aarde in cultuur brengen. Dat was de opdracht. We kwamen niet in een opgemaakt bedje. En gelukkig maar. Je moet er toch niet aan denken dat je de hele dag alleen maar fruit loopt te eten. En achter je vrouw of achter je man aangaat. Hoe leuk het ook is, maar dag in dag uit, tot in alle eeuwigheid. Dus die cultuuropdracht was daar, of niet? En waarom gaat het ons zo slecht af? Nou, omdat we niet alleen Genesis 1 hebben, maar we hebben ook Genesis 3. En daarom brengen we de aarde niet meer in cultuur, maar we vernietigen de aarde door onze zondige hebzucht. Want de global warming is niet het grote probleem, hoor. Het is het menselijk hart wat die global warming veroorzaakt. Het is de onverzadigbare, egoïstische, zondige mens in zijn algemeenheid. De generatie van morgen interesseert ze helemaal niet als ze maar hier en nu aan hun trekken komen. Leer mij de mens kennen. Dan bedoel ik de mens in zijn algemeenheid. Arglistig hart. Dus we hebben een cultuuropdracht. God wil altijd samenwerken met mensen. Altijd, dat is al vanaf het begin. Voor de zondeval wilde God al met mensen samenwerken. We zijn familie van God, we zijn een familiebedrijf. Er staat hier niet, en God zeide, hè, laat mij de aarde maar in cultuur brengen. Dan weet ik zeker dat het goed komt. Laat mij het alsjeblieft doen. Komt er geen zootje van, nee, jullie moeten de aarde in cultuur brengen. Je moet de aarde onderwerpen. Je moet zorg dragen voor de wereld en voor je medemens. Grote gebod. Wat een taak. Maar wat heerlijk. Wij kregen de cultuuropdracht. Wij moeten de aarde onderwerpen. Amen, zegt die kleine. En gelukkig maar. Ik heb het gezegd, van meet af aan wil God ons gebruiken. En nu de zondeval heeft plaatsgevonden, nu de aarde onder een vloek is, nu de wereld vroeg of laat naar zijn einde gaat, naar haar einde gaat, wil God ons gebruiken in zijn reddingsplan. Dus niet alleen de cultuuropdracht van de aarde, maar mensen redden, mensen vertellen, maak vrede met God. Maak nou vrede met God door Jezus, Gods vrede aanbod. Ja, maar de mensen willen niet luisteren, ik weet het. Vertel mij wat. Maar we blijven getuigen. Want er zullen altijd mensen zijn die wel willen luisteren. Of op een moment komen dat ze wel ontvankelijk zijn. En dan worden ze de rijkste mens ter wereld. In 1 Korinthe 3 vers 9 staat. Zegt Paulus, Gods medearbeiders zijn wij. Wij zijn medearbeiders van God. We werken samen met God. Ik ben een medearbeider van God. Vind je dat geen eer, Wil? Amen. We zijn een mede... In Efeze 5 staat, we zijn navolgers van God. We moeten hem navolgen. We moeten doen, ik zou bijna zeggen naapen. Maar dat is een beetje een raar woord. Imitators van God. En wij kunnen dat, want we zijn gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. Dus we kunnen hem navolgen. Ja, maar heb je een voorbeeld? Ja, natuurlijk. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Wie Jezus navolgt, volgt de Vader na. We hebben een rolmodel om van te watertanden. Jezus Christus. Wij zijn leerlingen van hem. En omdat we dit niet serieus nemen, is de kerk zo slap. In het algemeen en vooral in het Westen. Maar als we het wel serieus nemen, wordt de kerk sterk. Waarvoor zijn wij geroepen? Ik heb hier gezegd, wij worden niet geroepen om een hoorder of een beamer van het woord te zijn. We zijn niet geroepen om alleen maar het woord te horen en te beamen. Om te zeggen, amen, het is zo, ja, het is zo, dat mag. Maar als dat alleen hetgeen is wat het woord doet in ons leven, en we brengen het niet in de praktijk, dan kan het lang duren, het kan heel lang duren, maar op een dag verliezen we ons geloof. Want al je kennis kan je niet redden, dat denken wij. Jezus zegt ook niet, je herkent de boom aan alle kennis en alle genetische informatie. Nee, Jezus zegt, je herkent de boom aan de vrucht. Je herkent de boom aan de vrucht. We zijn medearbeiders van de Heer, wat een eer. We zijn navolgers van God en natuurlijk met ons lek en gebrek. En natuurlijk, morgen doen we het minder goed als vandaag. En soms helemaal heel slecht. Maar iedere keer moeten we weer opstaan, stof afslaan en doorgaan. Maar breng het in de praktijk. In 1 Johannes zegt Johannes, als je in de wereld een bestaan hebt, gaat je goed. maar je broer of zus heeft een gebrek. Kan van alles zijn. Maar je sluit je hart, je kijkt weg. Maar je sluit je hart voor hem of haar. Hoe blijft de liefde van God in je? Die kan niet in je blijven. De geest van God voelt, dat voelt niet goed voor de geest van God. Het gaat om de liefde, daarom zegt Paulus in 1 Korinthe 13, zonder de liefde is alles niets. Maar kennis neemt met de dag nog toe, door genade en door studie. Maar ik kom er steeds meer achter dat die kennis is allemaal minder dan boerenkool, als het niet in de praktijk wordt gebracht en als het niet in de liefde plaatsvindt. Je kent toch dictators, als die doodgaan, het zijn beesten, maar als ze dan doodgaan, dan zie je alle mensen huilen. 3-4 dagen moeten ze huilen, maar ze huilen niet omdat ze verdrietig zijn, ja, van opluchting misschien. Maar ze moeten huilen. Ze worden onder druk gezet. Nou, God wil niet zo gediend worden. Het is echt om mensen. Zoek maar op. Ik moet niet afdwalen. Ik voel dat ik afdwaal, maar niet doen. Wij zijn dus geroepen om een medearbeider van God te zijn, een navolger van God. Dat is onze roeping. En dan maakt het niet uit of we veel hebben te geven of dat we weinig hebben te geven, als we maar geven. En niet meteen in geld denken, maar van je tijd, van je aandacht, van je liefde, van je zorg voor de medemens. Dat is wat God vraagt. Dat is wat God naar verlangt. Hij kan alles maken, hij kan alles geven. Als hij wil, heb ik morgen 20 auto's. Wat boeit het mij en wat boeit het God? Maar als hij mijn hart kan veranderen, en ik ga naar mijn naaste omzien, vooral de naaste die niks terug kunnen geven, dan wordt God blij. Want daar draait het allemaal om. Het grote gebod. Amen. Die kleine, die zegt heel zacht, amen, als je goed geluisterd hebt. En het maakt niet uit of het weinig is. God ziet het hart aan. Die arme weduwe, die gaf een koperstukje. Misschien dat die fariseeën, als ze het op de grond hadden zien liggen, nog niet eens hadden opgeraapt, hoewel ze geldgierig waren. Maar zij gaf het. En in verhouding gaf ze veel. De weduwe van Sarefat, met het beetje olie en het beetje meel, kreeg de opdracht van de profeet, van de man van God: maak een koek voor mij. Was het laatste wat ze had? Hij zegt: maak een koek voor mij. Want zo spreekt de Heere: de olie raakt niet op en de meel raakt niet op. En ze gaf het, dat beetje, in geloof. Ik denk, als ik weduwe, een beetje gek, maar bij wijze van spreken, als ik weduwe was geweest, dat ik had gezegd met die olie. En helemaal gek geworden. Dat is voor mijn zoon en voor mij. Waar haalt u de moed vandaan? Ik weet niet hoor, of ik dat gezegd heb. Maar dat zou heel goed kunnen, maar dat deed ze niet. En die jongen met die 2 visjes en die 5 broden, die had, denk je dat die een jongen, dat hij geen trek had en honger? Dat hij niet zei, joh, maar dat is van mijn moeder. Dan moet u zelf maar voor brood zorgen, Jezus, of Andreas, of Filippus. Hij gaf het. En kijk, als we iets weinig hebben en we geven het aan God, tijd, energie, liefde, aandacht, kijk wat God ermee doet. Want daar draait het om. Jezus zegt, wat baat het mij als ik de hele wereld win en schade leidt aan mijn ziel. Als ik een huis heb waar ik, als ik van de ene kamer naar de andere moet, dat ik met de fiets moet of met rolschaatsen omdat het zo groot is. Nu naar de keuken, pootje. Wat baat het me als ik miljoenen heb, miljarden euro's, dollars. Wat boeit het, op hoeveel stoelen kan ik zitten? Met al mijn miljarden, op 1 stoel. Van hoeveel borden kan ik eten? Van meerdere. Maar mijn maag is toch beperkt, toch? Zus, hoeveel stropdassen? Mensen moeten nuchter worden. En de Bijbel helpt ons om de dingen te zien zoals ze zijn. Denk aan die rijke dwaas. Nog meer, nog groter. Oh, het visie, nog groter. Lekker dat soort mensen voor de global warming. Nog groter. Nog meer, nog groter. Dwaas, zegt Jezus. Die nacht eist God je ziel. Wij waren een paar weken geleden alweer, waren we in Zwolle. En daar heb je een kerk, helaas is het is wel mooi, maar helaas is het een grote boekwinkel geworden. En heel veel boeken en een restaurant, echt heel mooi. Maar er was ook een spiegel, moet je zo voor je, een spiegel waar je overheen kon lopen. En er waren twee stenen, grafstenen, één van iemand die overleden was in de 15e eeuw en de ander was overleden in de 16e eeuw. Die mensen maken zich niet meer druk, die kunnen zich niet meer druk maken. Maar wat was nou mijn punt? Oh ja, ik had ontdekt dat als je op een knop drukte, dan werd die spiegel verlicht en in ene zag je een schedel en je zag een skelet liggen. En ik zei tegen Mario, moet je eens kijken. Dus ik wou op die knop drukken en er kwamen twee mannen links, die hadden het niet door. En die liepen over die spiegel en ik drukte op die knop en ze schrokken zich kapot. Maar lieve mensen, dat is onze toekomst zonder God. En ook dat vergaat. Ook dat vergaat. Daarom zegt Jezus, wees niet bang voor mensen die je lichaam kunnen doden. Dat is niet zo erg, dat is nog niet het ergste. Vrees hem die als er gedood is, de macht heeft om te behouden en verloren te laten gaan. En dat is God, vrees hem. Nou, en nu gaan we naar de afronding. Zijn wij bereid het grote gebod in praktijk te brengen? Je zult de Heer je God lief hebben met geheel je kracht, met geheel je verstand, met geheel je hart, met alles wat in je is. En het tweede daaraan gelijk, je zult je naaste lief hebben als jezelf. Dat is de uitdaging. Ik weet niet hoeveel preken al gehouden en studies en boeken geschreven waarvan ik denk, waarvoor schrijf je ze eigenlijk? Maar goed, in gehoorzaamheid. Maar als we het niet in praktijk brengen, verliest alles zijn kracht. Wat heeft je vrouw eraan als je iedere keer zegt, oh schat, ik hou toch zo van je. Oh schat, als ik in je ogen kijk dan en weet ik veel. Maar je zorgt niet voor de noden van het gezin. En je maakt het in geen enkel opzicht waar. Wat zijn er toch, dan ben je net de politicus die van alles belooft en die het ook niet waar maakt. Maar ja, misschien zeg je, ja maar, dat is niet zo mijn ding, hè, met een matras sjouwen en met een verlamd iemand erop. En wat zullen de mensen wel niet die kijken naar me, die zien me lopen, weet je. En dat is niet echt mijn ding. Oh nee? Nee. Maar wat als jouw partner op dat matras ligt? Of jouw kind? Of iemand van wie jij heel veel houdt, als die op dat matras ligt, is dat dan ook niet jouw ding? Ja, maar dat is mijn kind niet. Oh nee, maar het is een kind van God. Ja, maar hij komt uit Ghana. Dat maakt niet uit. God discrimineert niet. Begrijpen we dit? Ik weet, ik denk, dat als ik Jezus zie, en als het goed is, ga ik hem een keer zien in de eeuwigheid. En dan mag ik hem echt van heel dichtbij zien. Wie heeft het wel eens gedacht hier? Jezus zien. Ah, kom op. Ja, toch? Jezus zien, tuurlijk wil je dat een keer. Ik zeg niet dat je meteen gaat als je hand opsteekt. Je wil Jezus zien, toch? Ja, toch? En ik denk dan, als ik hem zie, dat denk ik, dat ik naar hem toe ren en zeg, oh Jezus, huk, 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 huk. Dat denk ik. Maar ik ben bang dat als ik hem zie, dat ik alleen maar ga huilen. Dat ik eigenlijk niet zoveel meer kan. Maar goed, dat weten we pas als ik hem zie. Oké? En dan zal zijn vader al mijn tranen afwissen. Dat staat in het woord van God. Dus ik kan rustig huilen daar. Maar wij verlangen er toch naar. Als Jezus bij je aanbelt, doe je toch open als je weet dat het Jezus is. Maar kijk wat Jezus ons leert en dan gaan we afronden. Kijk wat Jezus ons leert, Matteüs 25. Klein stukje. Want we zouden graag Jezus hukken en bedanken. We zouden hem graag vasthouden. We zouden hem graag willen vertellen. Dank u Jezus wat u gedaan hebt aan het verschrikkelijke kruis voor mij. Dank u toch. Wat zouden we dat graag doen? Jezus zegt dat kan geregeld worden. We kunnen hem morgen al bedanken. We kunnen hem straks bedanken. We kunnen hem eigenlijk altijd bedanken. Vanaf vers 34, Matteüs 25, vanaf vers 34. En Jezus vertelt daar drie gelijkenissen, dit is de derde. En de koning in de gelijkenis, dat is hij zelf. Dat is hij bij het laatste oordeel. En dan zal de koning tot hen die aan zijn rechterhand zijn zeggen, kom, gij gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging der wereld af. Want ik heb honger geleden en u hebt mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en u hebt mij te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest en u hebt mij gehuisvest. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik was ziek en u hebt mij bezocht. Ik ben in de gevangenis geweest en u bent tot mij gekomen. En dan zullen die rechtvaardigen hem antwoorden en zeggen, Heere, dat kan ik me niet herinneren hoor. Wanneer hebben wij u hongerig gezien? Wanneer hebben wij u gevoed of dorstig? En hebben we u te drinken gegeven? Wanneer hebben we u als een vreemdeling gezien? En hebben u gehuisvest of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben we u ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot u gekomen? En de koning zal hun antwoorden en zeggen, voorwaar ik zeg u, in zoverre u dit aan één van deze mijn minste broeders gedaan hebt, hebt u het aan mij gedaan. Mooi hè? Jezus identificeert zich met de mensen die echt hulp nodig hebben. Jezus identificeert zich met de mensen die onze hulp nodig hebben. En als wij iets voor Jezus willen doen, zegt Jezus, prima, doe het maar aan hen, dan doe je het aan mij. Als je het aan hen doet, dan doe je het aan mij. Je kunt hem toch niks geven, althans materieel. Wel onze liefde en onze gehoorzaamheid. Denk aan die vier mannen. Verlamde was nooit genezen geworden, waarschijnlijk. We hadden nooit gelezen over het verhaal, maar die vier mannen gingen. En ze lieten zich niet ontmoedigen. Denk aan die jongen met die twee broodjes, van die vijf broodjes, twee visjes. Hij gaf het. Hij zei niet, nee, dat is van mijn moeder, moet ik opeten. Ik moet groot en sterk en gezond worden. Goed kauwen. Hij gaf het. Ik denk dat wij, als wij God blij willen maken, ik denk niet dat wij God blijer kunnen maken als dat wij onbaatzuchtig naar onze medemensen omzien en daarnaar handelen. Dan maak je God blij. Niet door een bus op te blazen met springstof. Maak je God niet blij mee. Maak je hem zeer bedroefd. Maar een bus geven aan een zendingsmissie of aan mensen in nood om mee te rijden. Of mensen te voeden, of mensen te kleden. Als je het aan hun doet, zegt Jezus, doe je het aan mij. We zijn niet geroepen voor een enkeltje hemel alleen. Ja, we zijn behouden. Als je Jezus hebt aangenomen, ben je gered. Als je sterft, nu, of straks, of over zoveel jaar, of als Jezus terugkomt, ben je behouden, door genade alleen. Maar we zijn niet geroepen alleen voor een enkeltje. God wil nu dat we veranderen. En dat we net als die man mensen bij Jezus brengen, net als die vier mannen, dat we voortdurend bezig zijn mensen bij Jezus te brengen. Door te bidden, door mensen uit te nodigen, door evangelisatie, door investeringen, door onze talenten. Meewerken en navolgen, dat was het thema. Dienen namens de dienaar. Meewerken. En navolgen. We zijn medearbeiders van God. We mogen hem navolgen. Maar hoe moet je volgen? Kijk naar het voorbeeld, Jezus. Kijk naar het voorbeeld. Amen.